Je gaat op studiereis naar Israël met 10 collega-predikanten en dan beland je ineens in een hevige oorlog. Het overkwam dominee Arenda Haasnoot, die met de studiereis van Christen voor Israël meeging. De groep moest om de haverklap schuilen voor een spervuur van Iraanse ballistische raketten. Maar toch beseften ze dat ze op de plek waren waar ze op dat moment moesten zijn. Arenda, van harte welkom.
Dankjewel,
Sarah. Ja, je bent inmiddels terug in Nederland, veilig teruggekomen, de hele groep.
Klopt,
ook.
Ja.
Je hebt natuurlijk een groot deel van de oorlog tussen Israël en Iran, heb je daar ter plekke meegemaakt in Israël. Ja. Hoe gaat het nu met je?
Ja, goed. En lichamelijk ben ik hier en met mijn hart nog in Israël.
Ja, ja. Hoe bedoel je dat?
Ja, als je dit meemaakt, dan voel je op een bepaald moment zo verbonden met wat er gebeurt. En de mensen die dit moeten doormaken, ja. dat als je op een gegeven moment trouwens op een geweldige manier, goede manier, dat we terug konden gaan. Mm-hmm. Dat was vanuit Nederland en vanuit Christen voor Israël. En de reisorganisatie gewoon echt zo goed gedaan. Yeah. Dus daarvoor alle respect en complimenten. Mm-hmm. Maar het voelt toch een soort van, ja, dat je het achterlaat. Dat je ze in de steek laat. Yeah. En ja, we hadden nog zoveel willen bemoedigen en daar willen zijn. Dat je toch het idee hebt om
daar iets te betekenen voor de mensen.
Om echt iets te betekenen, ja.
Nou, daar gaan we het in deze uitzending over hebben, van hoe die reis dan was en wat voor impact het ook had op jullie als groep en op de mensen om jullie heen. Voordat we dat gaan doen, want er is nog steeds heel veel aan de hand in Israël en Iran. Op dit moment is er een wapenstilstand, een broze wapenstilstand. Gisteren werd die afgekondigd, toen bleek die toch weer doorbroken te worden. Maar vandaag lijkt het rustig te zijn en ook stand te houden. Verwacht jij dat er ook binnenkort echt een vrede gaat gesloten worden? Echt een definitief staakt het vuren tussen Iran en Israël?
Ja, wellicht voor een bepaalde periode. Mm-hmm. Maar echt het vertrouwen dat Iran, een vredig land voor Israël, met het huidige regime overigens, mm-hmm. dus met het fundamentalistische regime, dat één ding voor ogen heeft en dat is de vernietiging van Israël. Ja. En waarom Israël ook die nucleaire installaties heeft vernietigd, tenminste een groot deel van. Maar ik denk er direct aan, ja, wat gaat er in de tussentijd gebeuren? Gaat dat direct weer opgebouwd worden? Hoe is het voor de mensen die dus verdacht worden wellicht meegeholpen te hebben? We hoorden nu al, toen wij in Israël waren, dat er ook protesterende jongeren opgehangen zijn. Mm-hmm. Dat er iemand van de Mossad toen al was opgehangen.
Ja, dat is ook een ander nieuwsbericht. Want Iran heeft inderdaad aangegeven dat zij tot nu toe 700 mensen zelf hebben opgepakt vanwege hun vermeende banden met Israël. Drie van hen, naar eigen zeggen, zijn dat Mossad-agenten, die zijn inmiddels geëxecuteerd door het Iraanse regime. En vorige week kregen we ook al signalen, hè, dat het regime zei van Iraniërs, let op, als jullie gaan uitspreken tegen ons, tegen het regime, dan gaan wij jullie aanpakken. Is dit het moment geworden van de grote afrekening, dat al die kritische stemmen tegen het regime, dat die nu bij de wapenstilstand het zwijgen opgelegd worden?
Nou, ik heb geen goed woord voor het regime van Iran, dus ik kan me dat wel voorstellen, hoewel ik me niet kan voorstellen hoe dat er aan toe gaat, gelukkig niet. Maar dat ze geen enkele moeite hebben om dit te doen, maar ook uit een stukje eerverlies, een stukje enorm eervol regime, dat zich vernederd voelt. En het volk heeft ook gezien dat ze vernederd zijn, want Israël had natuurlijk al die tijd alle macht over de luchtruim. Nou, hoe vernederend is dat?
Precies wat zich waar bevond en zo, en wie waar
ze wisten was. Alles. Mm. En ze konden zelfs gewoon ook exact leiders elimineren, om het netjes te zeggen. Ja. Dus ze zijn enorm vernederd, dus een gezichtsverlies voor het volk. En dat moeten ze natuurlijk weer gaan herstellen. En ik denk ook door op deze manier om te gaan met mensen die zij zien intern als schuldigen, ja, dan doen ze natuurlijk een afschrikbewind.
Ja, maar stopt Israël en Amerika die daarbij hielp, stoppen ze dan niet te vroeg met de oorlog?
Ja, ik hoor in Israël wel stemmen ook daarover. Van ja, jullie hadden door moeten gaan, de klus af moeten maken. Mm-hmm. Ik denk ook dat er heel veel mensen hopen op een regimewisseling. Mm-hmm. Ja, en nu krijgt Iran weer de gelegenheid om weer in het zadel weer te verstevigen. Ja. Dus het regime.
Dus dat is ook wel een zorg die wij. Dus
ja, ik vind het echt wel een risico. Ja. Alleen ja, je kijkt van buitenaf. Dus je weet niet wat er achter de schermen dan weer gebeurt. En we zijn ook weer verrast door deze aanval. Die niet verwacht was. Nee. Niet op die manier en niet zo snel en ook niet zo kundig en briljant zoals Israël dat gedaan heeft.
Nee. We gaan het hebben over jouw reis. Want jij was dus 10 dagen in Israël met een groep predikanten. Kun je kort schetsen wat het doel was van de reis? Wat was eigenlijk de reden dat jij dacht, daar wil ik mee gaan?
Nou, voor mij was de voornaamste reden dat het al best een tijd geleden was dat ik in Israël ben geweest.
18 jaar geleden.
Ik kwam achter op 12 juni 2025 toen we in Tzfat waren. Dat was de dag waarna dus, of in ieder geval in de avond, moesten we voor het eerst in de schuilkelder. Ja. Dus het was nog in de dag, in de lopende dag, waar alles nog vredig leek.
Ja.
Toen liepen we op 12 juni in Tzfat. Mm-hmm. En toen kreeg ik een soort herinnering op mijn iPhone dat we precies 18 jaar daarvoor exact in
Tzfat waren.
Ja. Dus dat vond ik echt wel heel indrukwekkend en voelde enorm als leiding.
Maar
en
wat
dan s'avonds in de schuilkelder.
Ja, wat was nou het doel van die reis?
Ja, het doel van de reis was meeleven en echt zien wat er in de Israëlische samenleving gebeurt. En voor mij was dat met name van belang, omdat ik ontzettend veel mensen spreek, maar ook heel veel mensen die toch fel tegen mij tekeer gaan, dat het allemaal wel meevalt met Israël, dat het een sterke macht is, dat ze het grootste leger hebben, dat Israël de boosdoener is, de bezetter, degene die apartheid uitdoet. En dan weet ik vanuit de informatie die ik uit de kranten haal, die we hier delen, en die ik heb vanuit de Israëli's die ik spreek, dan weet ik dat dat een fake verhaal is, dat Israël daarmee enorm eenzijdig wordt weggezet. Alleen ik wilde dat zelf aan de lijve ervaren.
Ja.
Want dan merk ik, dan spreek je toch krachtiger. Want je hebt het gewoon zelf weer gezien.
Ja. Maar waarom is het belangrijk dat je als predikante zo een reis maakt naar Israël? Want het was geen politieke reis, ondanks jouw interesse in de politiek en het militaire en de oorlog en de actualiteit. Maar het was echt een predikantenreis.
Klopt.
Waarom is dat belangrijk?
Ja, nou, dus er waren ook meerdere doelen voor mij. Dus enerzijds in die verbondenheid met het Joodse volk, waarin ik dus ook de Bijbelse verbondenheid weet met de Joodse wortels en de Joodse Messias. En dat ik in de huidige situatie dus naast ze wil staan en ogen hebben voor wat zij zeggen en voor hun verhaal en voor het leed aan de Israëlische zijde. En weer de verdieping, want als je in dat land bent, ja, dan komt Gods woord gewoon tot leven. En dat had ik al eerder meegemaakt. Dat is ook nu gewoon weer gebeurd.
Ja.
En je ziet zo in Israël dat de God van Israël leeft. Ja, en dat verstevigt het vertrouwen enorm. Maar het geeft je ook weer gelegenheid om met mensen te spreken, rabbijnen. Andere bijbelkenners, orthodoxe joden, die weer op zo'n diepe manier Gods woord uitleggen. Waar
en die
je
dat ook dagelijks bestuderen. Dus dat is een soort van match met de groep theologen.
Ja, dus daar ervaar je een enorme verrijking in je bijbelkennis, in hoe je met Gods woord kunt omgaan.
Ja.
Dus die twee lijnen, ja, die had ik voor ogen.
Mm-hmm.
En die zijn meer dan gegeven.
Ja. Nu, jouw vorige bezoek was dus 18 jaar geleden naar Israël. Ik kan me voorstellen dat je er ook naar uitkeek. Maar tegelijkertijd ging je ook in een hele moeilijke periode. Want Israël is al ruim 20 maanden in oorlog. Gevaarlijk land. Reisadvies was oranje. Dus dat is een soort van ga alleen maar als het echt mag. Heb je niet het gevaar je dan juist opgezocht?
Nou, sinds de oorlog natuurlijk 7 oktober 2023 heb ik heel veel mensen heen en weer zien gaan. Ook Joden die familie opzoeken, anderen vanuit Christen voor Israël die handen uit de mouwen reizen hebben gedaan. En toen we gingen was het code oranje en waren er onderhandelingen en had je toch wel een beetje zoiets, ja, onderhandelingen in het Midden-Oosten. Nou, die onderhandelingen die duren vaak en die duren maar en die zullen ook wel duren zolang wij er zijn.
Ja.
Maar na 2 dagen kwamen we erachter dat het blijkbaar toch menens was bij ene meneer Trump.
Mm-hmm.
Die op de 61ste dag, terwijl hij had gezegd 60 dagen onderhandelingen, dat is deze keer exact. Dus zo had uitgestippeld dat hij echt op die 61ste dag heeft gezegd, nou, het onderhandelen is nu klaar. En toen is Israël de aanval op de nucleaire installaties.
Is het voor jou persoonlijk dan echt een keuze geweest van ook al oorlog of niet, ik ga gewoon naar Israël? Is dat nog een afweging geweest?
Nou, we hebben een gezin. Mm-hmm. En ik vond het ook heel mooi dat mijn man ook is meegegaan.
Ja.
En het heeft wel meegewogen met kunnen we dit doen? En omdat het al een tijd oranje was en je steeds mensen heen en weer ziet gaan en je het ook in gebed brengt, ik denk dat dat vooral is geweest. Dat ik echt het idee had dat ik moest gaan. Dat heeft wel de doorslag gegeven. Ik moest gaan. En toen mijn man ook nog meeging, toen wist ik zeker dat we moesten gaan.
Ja.
Omdat we dat dan ook midden in de groep, met elkaar, maar ook samen, konden meemaken.
Ja, dus die reis was 2 dagen onderweg. Toen was het eerste luchtalarm. Kun je ons meenemen naar dat moment? Wat gebeurde er? Waar was je? Wat dacht je toen?
Ja, nou, we zijn in eerste instantie dus vanuit Tel Aviv direct naar het noorden gereisd, naar Tiberias. Omdat we echt naar de noordelijke plekken wilden, waar bijvoorbeeld een dorp als Kiryat Shmona enorm onder vuur heeft gelegen. Waar natuurlijk heel veel leed is. Waar heel veel mensen dus nog niet zijn teruggekeerd. Waar heel veel schade is aan miljarden aan de landbouw.
Ja.
Dus dat vond ik ook een hele interessante plek om te bekijken. En daar te luisteren hoe dat voor de mensen is. Want
en daar was je toen het eerste luchtalarm uitbarstte.
Nee, toen kwamen we dus net terug van die reis. Mm-hmm. En met die tussenstop in Sfat. En toen zijn we in het hotel gewoon met elkaar gaan afsluiten. Iedere avond met gebed en liederen. En op een gegeven moment in bed, dan hoor je ineens een geluid. En dan denk je bij jezelf, volgens mij is dit het geluid waarvan ze me vertelden dat zou kunnen. En als je dat dan hoort, ga naar de schuilkelder. Dus op een gegeven moment uit de slaapkamer gegaan in Tiberias.
Het luchtalarm dus, was dat?
Dat was dus het alarm, het luchtalarm. En beneden in de schuilkelder hebben ze de tv aangezet. Zaten we daar met elkaar, een beetje in pyjama en allerlei nachtkleding. En zonder spulletjes hoorden we dat Israël dus gaan aanvallen.
Ja, wat dacht je toen?
Nou, eigenlijk de eerste gedachte, en dat vind ik niet echt een hele chique gedachte, was van, wat zal men nu weer in Nederland gaan zeggen wat ik hier doe? Dat vond ik niet echt een hele geestelijke gedachte. Maar dat was wel de gedachte die als eerste bij me opkwam.
Want is het wel zo verantwoordelijk dat ik hier nu zit? Dat bedoel je?
Nou, je ging in het vertrouwen dat we hier moesten zijn. En in het vertrouwen dat die code oranje nog een tijdje zou blijven. Maar dat is natuurlijk ineens gekanteld.
Ja.
En daar zit je dan. En er komt natuurlijk al enorm veel kritiek vaak naar mensen toe die Israël willen ondersteunen. Ja. Dat ik denk, hier komt nog een portie bovenop.
Ja, maar goed. Maar is je ook bang? Want het is niet niks als Israël besluit om Iran aan te vallen. Dan weet je dat het ook terug gaat gebeuren. En dat het niet een pretje wordt de komende dagen.
Weet je wat het wonderlijke is? En dat is al die dagen zo het geval geweest. En dan spreek ik voor mezelf. Ik heb dat bij een aantal anderen ook gezien. Maar ik weet niet of ik voor de hele groep kan praten. Maar al die tijd en mensen die dit hebben meegemaakt, die hoor je dat wel zeggen. Maar ik kan me er nooit wat bij voorstellen. Mm-hmm. Maar al de keren dat we in de schuilkelders moesten, dat het alarm is afgegaan. Ik heb me geen moment angstig gevoeld. Mm-hmm. En zelfs op de terugweg, dat we via Amman terug moesten, via een Arabisch land, waar ik persoonlijk dus eigenlijk helemaal niet zo'n zin in had. Maar het was gewoon een hele mooie optie om toch terug te keren.
Ja, maar heb je de raketten gehoord of gezien of de inslagen gehoord?
Een aantal keren in Jeruzalem, in de schuilkelders, was het raak in Jeruzalem. Maar zo ver weg dat wij het niet echt hebben gevoeld. Maar wel op de app meekijkend zie je natuurlijk alles.
Dus op de app zie je. Het is helemaal niet zo ver weg van waar ik dan
zit. Dus er is een Homefront app. Mm-hmm. Homefront Commando app. Die dan aangeeft als jij in het gebied bent van zo'n aanval. Dat je dus moet gaan schuilen.
Ja.
En hoe lang je daar moet gaan zitten. En ondertussen ga je natuurlijk bijhouden waar wat gebeurt. En krijg je ook allerlei appjes van andere Nederlandse mensen in Israël.
Die ook het nieuws volgen natuurlijk.
Ja, en die daar ook zitten. Dus op een gegeven moment ontdek je ook wie er allemaal ook in Israël zitten. En Ezra, ik zit in Tel Aviv in de schuil. Het is hier echt super heftig. Net een blok verderop. Echt een volle inslag. En een andere bekende op andere plekken. En dat schept ook wel weer een bepaalde verbondenheid. Want dan ga je op een gegeven moment dus ook wat grappige berichtjes zitten te delen als het even rustig is. Mm. Of we kunnen nu terug hoor en hier kunnen we terug. Want het is natuurlijk per gebied ook dat die waarschuwingen uitgaan.
Ja, dat verschilt ook of je in het noorden of in Zuid-Israël zit.
En toen vanuit Tiberias zijn we hals over de kop naar Jeruzalem gegaan. Mm. We zouden natuurlijk al gaan die morgen. En in Jeruzalem is het toch het rustigst gebleven. Ja. Daar wordt het minst op gevuurd. Want men is natuurlijk bang dat die Al-Aqsa-moskee de lucht in vliegt.
Ja. Maar ook al hoorde je van die inslagen ook dat het in Tel Aviv en zo insloeg en niet te ver van jullie in Jeruzalem, maar je was toch niet bang?
Je bent niet bang en je voelt juist de pijn voor degene die dat ondergaan. En dat vind ik dus wel indringend. En ik voel dat nu nog, ook als ik er nu over praat. Maar ook toen ik daar zat en zeker toen ik daar wegging, er zit een soort pijn in je. Mm-hmm. Dat je ziet wat anderen meemaken. En je bent daarin een soort van machteloos. Dus je kunt alleen wel luisteren naar wat ze zeggen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was zo bijzonder dat we dus eigenlijk ons hele programma moesten cancelen. Maar dat we een ontzettend vol programma weer hadden. met allerlei mensen die wel bereikbaar waren, die we konden spreken. Van een Benjamin Philips van Hineni, de Gaarkeukens. We hebben veel gesproken met Lea Farkas. We hebben veel gesproken met Chaim Eysin. We hebben heel veel gesprekken op straat gehad. En je voelt de pijn om te zien hoe heftig, hoe zwaar het is om dus in deze situatie, waarin is er natuurlijk al anderhalf jaar, bijna twee jaar, dus die oorlog heeft met Hamas. En in het noorden, al die beschietingen, de beschietingen vanuit Jemen.
Maar ja, wat voor impact dat heeft.
Dit nog eens keer eroverheen krijgt, dat je, ze zitten al zo zwaar. Ja. En dan voel je dat intens met ze mee, dat doet pijn.
Ja, heb je daarin ook Gods leiding ervaren, dat jullie juist op dat moment met die mensen konden praten?
Ja, zo hebben we het wel gezien. We hebben echt ervaren, wij hebben het uitgestippeld, maar uiteindelijk bepaalt de Heer onze weg. Zo hebben we dat echt letterlijk
ervaren. Ja, dat zei reisleider Kees Vrucht, die zei ook van inderdaad, het programma was van tevoren helemaal in kannen en kruiken. Ja. Dat voelde bijna gek, want zo gaat dat nooit in Israël. Maar toen moest het ineens worden omgegooid. Ja. En toen was je afhankelijk niet van een planning, maar van de Heere God.
Ja, dus we zeiden ook onder elkaar, de mens wikt en de Heer beschikt. En dat is zo gaaf, omdat dus juist in Israël, want in Nederland heb je natuurlijk ook wel vaak dat soort momenten dat je dat zo beseft. Ja. Maar dat besef was al die tijd aanwezig, werd eigenlijk alleen maar sterker.
Ja, ja. Als jij in één moment of één gesprek een ontmoeting zou moeten terughalen nu, die jou het meest is bijgebleven, die jou het meest heeft gedaan op die reis, welke is dat?
Dat zijn er eigenlijk drie. Maar als ik echt er één moet uithalen, dan heeft dat wel te maken met de ontmoeting die we met Lea Farkas hadden.
Mm-hmm. Zij leidt Yad Ezra.
Ja, Yad Ezra leidt zij. Zij is orthodox-joods van Surinaamse-Nederlandse afkomst. Maar een enorme sterke vrouw met een gigantisch vertrouwen in Hashem. Mm-hmm. Dus in de Heer.
In God.
Ja. En dat kon zij op een bepaald moment zo goed aangeven aan ons en zo duidelijk zeggen, ook in een toch wel fikse preek, zo ervaarde ik het, echt een fikse preek, dat je moet vertrouwen, dat de Heer alles in handen heeft, dus dat Hij ook dit in handen heeft en dat juist de moeilijke momenten, dat Hij ons daarin een soort van slijpt als een diamant, waardoor we nog meer gaan schitteren en verschillende kleuren gaan vertonen.
Waarom geef je dat zo aan, die preek van haar?
Ja, omdat ik persoonlijk, natuurlijk als je weer in Nederland bent en in een land bent waarvan wij denken dat wij alles weer in handen hebben, daar je zo makkelijk weer in wordt meegezogen. En als je in Israël bent, dan zie je één enorme vrijheid in geloven in de Heer. Want dat zie je overal in alle straten en iedereen ziet er zo ook uit. Hè. Je mag als christen daar rondlopen, je mag als moslim rondlopen, hoewel dat een andere Heer is. Maar de God van Israël, hè, die mag openlijk beleden worden en gediend. Dus dat vind ik al iets, als ik dan naar Nederland kijk, beschamend, hoe wij er dan in ons land met de God van Israël omgaan. Ja. Hè, want die mag nergens meer vertoond worden. Nee. En dat er dan ook vanuit dat land die oproep komt naar ons toe. Je moet vertrouwen, je moet vertrouwen. En vertel alsjeblieft hoe het echt hier is.
Ja. Jullie hebben ook veel gebeden, hè, tijdens die reis. Hebben jullie ook gebeden of nagedacht over het lot van de mensen in Gaza? Of het lot van de burgers van Iran en zo?
Ja, tuurlijk. Want je weet, en die berichten die zie je in Israël natuurlijk veel beter dan in Nederland, dat deze mensen enorm gebukt gaan onder die fundamentalistische regimes. Mm. Dat ze daarin vastzitten en kom je in opstand, word je opgehangen. En ook als je kijkt naar zo'n regime als Iran, als je daar dus als christen of als gewoon iemand die het niet mee eens is met die regering, je daar dus van wat wil zeggen, of dat je jihad toevallig verkeerd zit en dan word je dus gepakt en neergeschoten.
Zeg maar,
dus hoe is dat voor die mensen om onder zo'n regime te zitten, wetend, juist ook in Israël, dat er een enorme verbondenheid is tussen het Persische, het Iraanse volk en Israëlieten. Dus het is in hun inborst, dus afgezien dus van dat fundamentalistische islamistische regime, is de inborst van de Iraniër dus pro-Israël.
Ja, ja.
En dat is juist zo pijnlijk. Ja. En daarvoor hebben we echt ook voor Iran gebeden, dat er voor hen vrijheid komt.
Ja.
En uiteraard ook voor de mensen in Gaza.
Ja,
ondertussen, en de gijzelaars.
Ondertussen waren jullie reis naar huis aan het plannen, wat best ingewikkeld was, want het luchtruim in Israël was gesloten en zo. Kwamen we zo op. Maar jullie hielden ook een beetje bij hoe de Nederlandse media aan het berichten waren over de situatie in Israël, toch?
Klopt, ja.
Hoe kwam dat op jullie over? Wat viel jou daarin op?
Nou, wat mij erin in opviel is dat er in Nederland toch een beetje op een hysterische wijze gereageerd werd. Ja. Van alsof we alleen maar in de schuilkelder zaten, dag en nacht.
Dat was niet zo.
Dat was niet zo. Dus dat waren gewoon een aantal momenten waarop je dan ook keurig begeleid wordt en zeker ook rustig moet blijven. Maar we merkten dus vanuit Nederland, jullie zitten toch de hele tijd in de schuilkelders. Ik zei, we hebben wel een dag en nacht programma, want overdag zit het vol met bijzondere ontmoetingen. En s'avonds, vooral s'avonds in de tijden dat wij daar zaten, later is dat wat meer naar de dag verschoven. Zit je een paar keer in de schuilkelder. Ja. Dus dag en dag programma. Dus geen zorgen dat we niks doen.
Nee.
Dus dat we een beetje vakantie zitten te houden als dominee, no way.
Nee,
maar zoals jullie het meekrijgen. Hmm. Dat is niet zo. En dat bevestigde weer mijn beeld. Dat wat er in Nederland klinkt toch echt niet is wat er echt gebeurt in Nederland.
Nee, je moet echt de plekken zijn om te ervaren wat er echt
gebeurt. En daarvoor was ik ook gekomen.
Ja, jullie zijn uiteindelijk teruggekomen in Nederland. Op een, via een omweg, zal ik maar zeggen. Hoe is dat gegaan?
Ja, uiteindelijk dus de gelegenheid om via Jordanië naar Nederland weer te gaan met een tussenstop.
Dus met een bus naar Jordanië gegaan?
Ja, de buschauffeur die wilde dat via noorden doen. Omdat als je dat via Jericho doet, je toch veel meer risico's hebt. Dus dat was een iets langere reis. Bij de grens duurde het ontzettend lang. En eenmaal in Jordaanse territorium, wat vond ik het ook wel chockerend.
Ja.
Dat bijvoorbeeld een van ons bij de douane een papier had moeten tekenen. Dat hij zijn genoeken, die hij in Israël had gekocht. Dus daar niet mocht achterlaten en ook niet mocht aansteken. Oh. Je moest ook direct al je symbolen weer afdoen. Dus de vrijheid die ik in Israël ervaarde. De Israëlische vlag wappert. Die symbolen mogen daar. Je mag zijn wie je bent. Je moet vooral zijn wie je bent en waar je voor staat. En dat is daar dus direct verdwenen.
Ja.
Dus dat vond ik wel confronterend. Ja. En bij de grens heeft één iemand geprobeerd om degene aan de douane te bemoedigen. En te zeggen, stay safe. Dat was een Israëliër, nog een Israëlische zijde. Stay safe. Waarop diegene zei, you better be safe. Dus dat je in Israël ook wel merkt dat wat er in Europa gebeurt, dat zij zeggen, jullie denken dat wij een probleem hebben, maar jullie hebben nog een veel groter probleem. En gezien de anti-Israëlische houding en het volop iedereen maar de ruimte geven aan fundamentalistisch gedachtegoed, zien zij als een extreem gevaar.
Ja, ik heb nog één vraag voor jou voordat we de Bijbel gaan openen. Want als jij één ervaring of één boodschap uit deze reis zou moeten uitlichten voor een preek of voor een lezing die je gaat houden, wat zou dat dan zijn?
Er is vrijheid in Israël. En God zorgt voor zijn volk. Mm-hmm. En het is nu de tijd om naast hen te staan en te zoeken naar het echte nieuws vanuit Israël.
Ja.
En ons niet te laten meenemen in het fake nieuws wat in Nederland zo de rond gaat, waarin we, als je het niet uitkijkt, meedrinken in die beker van bedwelming waar Zacharia 12 over spreekt.
Blijf kritisch.
Ja.
Wat wil je met ons lezen uit de Bijbel?
Ja, ik wilde lezen uit Jeremia 16. Omdat deze tekst al eerder op mijn Netflix was voordat ik naar Israël vertrok. En in Israël zelf de gelegenheid had om Chaim Eisen daarover te bevragen of mijn uitleg wel correct was geweest.
Chaim Eisen is een rabbijn.
En Chaim Eisen was dus ook een van de indrukwekkende ontmoetingen en personen die we dus hebben gesproken. Mm-hmm. En het stuk gaat over de terugkeer van de Israëlieten naar het land voordat de Heere dus uiteindelijk weer verschijnt als de redder en de Messias. Voor Israël en voor alle volken. Mm-hmm. Zal ik het lezen?
Ja, graag.
Uit Jeremia 16 vanaf vers 14 in eerste instantie. Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat er niet meer gezegd zal worden, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in een land dat ik hun vaderen gegeven heb. Maar deze tekst had ook Chaim Eisen aangedragen als een van de profetieën die op dit moment dus in vervulling gaat. En dat uiteindelijk dat zal klinken, dat we dat zullen zeggen. Hij heeft iedereen teruggebracht. En dan, daarna, zie je de manier waarop dat dan gaat. En dat vond ik dus wel interessant om hem voor te leggen. Zie, ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de Heere, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel en uit de kloven van de rotsen. En toen had ik hier in Nederland daar de interpretatie, de uitleg aan gegeven van nou, dat opvissen, dat heb ik dan met name gezien, zien toenemen overigens, toen de staat Israël is opgericht. En wat natuurlijk niet pas het moment was dat de Joden zijn teruggekeerd, want ze zijn altijd in het land gebleven. Laat dat voorop stellen, want in Nederland hoor je natuurlijk continu, oh, ze zijn pas 77 jaar in dat land. Ze zijn natuurlijk al eeuwen. Klopt, nee. En daarvoor ook. Was het natuurlijk ook weer mooi om in de reis dat weer te zien bij al die opgravingen, dat ze daar al eeuwen zitten. Maar het is natuurlijk op een gegeven moment toegenomen dat ze met boten zijn gekomen. Ze hebben natuurlijk die oude beelden, zie je, met al die boten, dat ze komen als een soort opgevist. Maar daarna de jagers, hè, en de Jodenjachten. En toen heb ik gedacht, ja, dat zie ik eigenlijk vandaag de dag gebeuren. Dat ze worden opgejaagd in Nederland, in Amerika, op de universiteiten. Ze zijn nergens meer welkom. Er wordt verschrikkelijk over ze gesproken. Het zijn eigenlijk geen mensen meer. En zo zien ze op een gegeven moment nog maar één land waar ze terecht kunnen. Dus opgejaagd in Israël. En ik vroeg aan hem, mag ik het zo zien? En hij zei, ja, dat mag je zo zien, maar het is wel hard.
Dat zijn geheim eisen.
Dat zijn geheim eisen. En toen dacht ik, ja voor een Jood, voor een Israëli is dit natuurlijk heel hard om het zo te zien. Ja. Maar hij gaf het wel toe. En ja, daar voel ik dus weer die gezamenlijke pijn in wat zij meemaken. Ja. En wij met hen.
Ja.
En dan in Jeremia 17 wilde ik nog een klein stukje verder lezen. Wat we ook hebben meegemaakt. Vanaf vers 5, daar staat, zo zegt de Heer, vervloekt is de man. En uiteraard is dat ook voor de vrouw. Die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plek in de woestijn en in zilt en onbewoond land. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Nou, dan hoor ik Chaim Eizin, Lea Farkas, Benjamin Philips dit zo tegen ons zeggen. Vertrouw op de Heere. Want hij zal zijn als een boom die bij water geplant is, die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. En dat brengt me ook op een plek in Jeruzalem waar we op de laatste dag bij elkaar waren om te luisteren naar een uitleg over de olijfboom. Wat natuurlijk het symbool is voor Israël. De olijfboom, samen met de menorah. Je hebt de menorah en daaronder heb je de takken van de olijfboom.
De olijfboom, ja.
Waar we dus moesten opsommen wat de 7 betekenissen van de olijfboom zijn. De dominees moesten dat natuurlijk weten, maar die kwamen niet tot die 7. Maar dat staat ook voor Israël, die geplant in de Heere dus lang leeft. Groeit in droogte, in zware tijden. Schaduw geeft, dus een luisterend oor en een plek om op adem te komen. Warmte geeft in de winter, voor de takken die je kunt gebruiken.
Ja.
Eten geeft, de olijven. Olie, de Heilige Geest die je zo krachtig, juist in Israël, ervaart in de bemoediging van God. Dat die tenslotte met die olie, dan zit ik op 6 inmiddels, dus ook nog eens een keer schoonmaakt. Dat was het laatste. En toen stonden we met zulke ogen te kijken, schoonmaakt. Ja, zeiden, ja, dat weten jullie natuurlijk niet. En maar de restanten van die geperste olijven, daar maken we zeep van. En daar kunnen we mee schoonmaken. Ja. En zo zie ik Israël vandaag de dag ook als een natie. En die staat voor het goede om te zorgen dat er bescherming is voor Israël zelf. Maar in deze strijd ook voor alle volken.
Ja.
Dat zij die klus moeten klaren. En de wereld hiervan schoonmaken.
Ja, en wij daarvan
van het kwaad
getuigen. Zullen we daarvoor bidden, Renne?
Ja. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Israël. En door de Messias, onze Heer Jezus Christus, ook onze God. Wat een voorrecht om u te mogen kennen. Wat een voorrecht om u als God van Israël te mogen aanroepen. En dat we door de eeuwen heen zien dat u uw volk trouw bent gebleven. Ook in tijden van ontrouw. En dat we ook voor onszelf dat mogen beseffen dat we in een land leven waar we u ontrouw zijn. Maar dat u trouw blijft en nog steeds gelegenheid is om tot u terug te keren. En dat Israël daarin vandaag de dag zo'n enorme getuige is. Een getuige dat de volkeren zo gigantisch, maar ook hier in Nederland, iedereen over uw volk heen valt. En dat dat juist laat zien dat het uw oogappel is. Dat er een obsessie is die we niet kunnen verklaren zomaar, maar die geestelijk is. En die geestelijke strijd woedt, ook zelfs in het fysiek, in die oorlog. En we willen u bidden, Heer, ontferm u over uw volk. Geef shalom, geef vrede voor Jeruzalem, bewaar uw volk. Zo bidden we voor de Israëli's die daar wonen, maar ook voor de Joden verspreid over de wereld, die het zwaar hebben, die niet meer geduld worden, die in gevaar zijn, waar zelfs op geschoten wordt, die in levensgevaar zijn en zo ook opgejaagd worden. Heer, we bidden u voor hen, dat u hen een veilige plek geeft in het land dat u voor hen heeft voorbereid. Heer, we bidden ook voor de gijzelaars die daar nog steeds zitten in verschrikkelijke, onmenselijke omstandigheden, dat ze toch vrij zullen komen. Wil u bidden hiervoor dat conflict voor de Gazanen, dat het regime van Hamas gaat vallen. Heer, dat daar ook voor de Gazanen weer verlichting komt en een omwenteling, vrijheid. En dat ze u leren kennen, de God van Israël, waar alleen vrijheid is en leven. En zo wil ik u dat ook bidden voor Iran. Heer, dat die verbondenheid tussen de Perzen, de Iraniërs en het volk Israël weer hernieuwd kan worden. En dat er vrijheid komt in dit land. En we willen u bidden, ontferm u alstublieft over hen die en masse gevangen gekomen zijn. En waarvan we weten, menselijke wijs, is hun lot bar slecht. Heer, dat het verschrikkelijke regime gaat ophouden. Heer, geef shalom voor al die plekken. En ook in het noorden, waar we waren, wat we gezien hebben, het leed daar, de schade en de dorpen in Israël zelf. Heer, de tekorten die er zijn, de armoede die er is, willen u echt bidden. Heer, ontferm u. En ontferm u ook over ons land. Want zo zien zij het en ik denk dat het waar is, Heer, dat we hier ook een groot probleem hebben. In afval naar u toe, in afval naar uw volk toe. Dat de zegen die we heel lang hebben gekregen in Nederland nu aan het omwentelen is in een vloek. Omdat we u afvallen. Heer, we bidden u dat nog veel in Nederland de ogen geopend zal worden. Heer, helpt u ons daarvoor te bidden, desnoods te vasten. Want het is serieus. Help ons daartoe. En laat de schellen van vele mensen in ons land nog van de ogen vallen. Heer, zo roepen we u aan om met uw Heilige Geest dat te doen. Dat met uw Heilige Geest nog vele ogen over deze wereld geopend worden. Dat u God bent, de God van Israël, u alleen. En dat we u kennen en mogen kennen door de Messias die u ons gegeven hebt, Yeshua, de Christus. Heer, vul ons met uw geest, met kracht en sterkte en moed om niet op te geven en te blijven staan in het vertrouwen dat u alles in handen hebt. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Renda, dank voor jouw komst in de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En zoals we ook in de eerdere uitzending hebben aangekondigd, zijn we als Christen voor Israël begonnen met een noodfonds. Dat zijn we overigens al begonnen op 7 oktober 2023, toen de oorlog uitbrak. Maar nu, sinds het geweld ook uit Iran is opgeleid, hebben we dat noodfonds ook nieuw leven ingeblazen. Want ook in Israël is er heel veel nood op dit moment. Mensen die ontheemd zijn, die nood hebben aan tijdelijke opvang, extra voedselhulp delen we uit. Traumazorg voor mensen die getraumatiseerd zijn, met name kinderen. Dat zijn allerlei projecten die we als Christen voor Israël graag ondersteunen. En daar hebben we financiële steun bij nodig. Dus als u nou denkt van ik vind het belangrijk ook om de mensen in Israël niet alleen te bemoedigen, maar ook te steunen, dan kunt u een gift overmaken. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/noodfonds. Daar kunt u allerlei informatie vinden over de organisaties die wij via het noodfonds ondersteunen en ook wat we dan precies doen. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.